De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, Exodus, vers 3, Exodus hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 6. Exodus 3, vers 1 tot en met 6, uit de NBV. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij. Dan hebben we nu de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Dat is uit Johannes 1, versen 35 tot en met 43. Johannes 1, vers 35 tot en met 43. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om. En toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden ze tegen hem, dat is in onze taal meester. Waar logeert u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten, dat is Petrus' rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met me mee. Tot zover de schriftlezing. Wil ik nu graag het woord geven aan broeder Dick Mostert. Hij heeft de prediking als thema gegeven, als je God ontmoet.
Ik ben hier voor het eerst, dus jullie kennen mij niet en ik ken jullie niet. En dat voelt eigenlijk best wel prettig. Want dan kun je kennis maken. En dat doe ik natuurlijk wel vaker in gemeenten. En dan denk je altijd van, je krijgt als spreker, als je op die lijst staat van de kerk, krijg je af en toe het verzoek, wil je ergens komen praten, spreken, preken, ik weet niet hoe ze het allemaal noemen. En soms zeg ik ja en soms zeg ik nee. En waarom heb ik nou ja gezegd tegen Harderwijk? Nou, niet om het dolfinarium, maar daar ken ik Harderwijk van. En verder nergens van. Het is best wel ver weg, want ik kom uit Enschede. En wij schrokken allebei. Ja, er zit daar iemand van, nou, dat valt wel mee. Maar wij kregen te horen dat de sabbatschool hier om 7:30 begon. En toen dachten we, jemig, 7:30, dat betekent dus dat 9:30 dan moeten we zo'n beetje 7:58 weg. Nou, dat is voor Sabbat toch wel vroeg. Maar het is ons gelukt. En toch is er een reden waarom ik Harderwijk ja heb gezegd. En die reden zie je nu. Tenminste, als het werkt. Dat is jullie predikant, hè? Nou, klinkt niet al te enthousiast. Dat was? Niet meer? Ah. Oh. Ja, hij is met pensioen gegaan, maar hij klust toch nog wat bij. Ja. Maar Henk Koning, die heeft mij gevraagd om hier te komen preken. En ik ken Henk al heel lang. Heel lang. En als een vriendje wat vraagt, is het toch wat moeilijker om nee te zeggen. En weet je waarom? Want als je dan nee zegt, moet je het ook nog uitleggen. En als je gewoon nee kunt zeggen en het is verder klaar, dan is het makkelijk. Maar er is nog een naam die ik wil noemen. Jacob Engelgeer, de broer van de organist. Jacob komt uit deze gemeente. En Jacob is heel lang predikant in de gemeente Enschede geweest. En ik heb heel veel met Jacob samengewerkt. Ik als ouderling, hij als predikant. En dan heb je dus ook een relatie met iemand. En ik was wel benieuwd naar de gemeente waar Jacob opgegroeid is, want hij heeft er wel eens wat van verteld. En nou zie ik het. Ik werk nog steeds een beetje samen met Jacob, ook al werkt hij nu op het Uniekantoor. En hij doet daar natuurlijk allerlei nuttig werk, maar we missen hem in Enschede wel. We hebben wel een andere predikant gekregen, maar we missen Jacob toch wel, eerlijk gezegd. En ik hoop altijd dat Jacob ons ook een beetje mist, maar dat weet zijn broer wel. En wat dan op aankomt, als Jacob mij wat vraagt om voor de Unie wat te doen, durf ik ook geen nee te zeggen. Dus ik heb de laatste keren Jacob geassisteerd als hij een preekcursus gaf voor lekenpredikers. Die is binnenkort ook weer in Zwolle. En dan vraagt hij aan mij, hij zegt, Dick, jij hebt altijd in het onderwijs gezeten. Nou, daar is geen woord van gelogen. Ik heb 40 jaar in het onderwijs gezeten. Ik heb zoveel presentaties moeten houden. Ik heb zoveel studenten presentaties zien houden. Hij zegt, jij kunt mensen vast wel vertellen die willen gaan preken hoe ze moeten presenteren. En dan zeg ik, want dat meen ik ook, ja, daar kan ik ze wel wat van vertellen. Maar dan ben je ook altijd gelijk aan de beurt, hè, in de kerk. Je kunt beter zeggen dat je niks kunt. Maar zelfs dan vragen mensen je nog wel eens. Het link, als je zo dit nu vertelt, dan denken mensen hier van, nou, dat zal het wel wat worden, die preek. Want hij weet hoe je moet presenteren. Maar preken is niet hetzelfde als presenteren. Preken is dat je wat van God vertelt. Presenteren is dat je iets vertelt over iets waar je wat van af weet. Dat doen studenten, die hebben iets ergens bestudeerd en dan moeten ze wat vertellen wat ze ontdekt hebben. En ik ben dus ook van huis uit docent en geen theoloog. En dat zul je waarschijnlijk wel merken in mijn toespraak, in mijn preek. Maar dat is dus de reden dat ik hier sta vandaag. En ik vind dat jullie een mooi kerkgebouw hier hebben. Ik heb begrepen dat het gehuurd wordt, maar daar wordt het niet minder mooi van. Het is een mooi gebouw. Het is ook een gebouw wat past bij de omvang van de gemeente. Niet al te veel lege stoelen. Als docent vind je het altijd heel vervelend als alles aan de voorkant leeg is. En alles aan de achterkant vol. Die neiging hebben leerlingen altijd. En dan zei ik altijd in de klas van, huppakee, naar voren. Het gekke is, leerlingen doen dat wel, maar gemeenteleden doen dat nooit. Die blijven gewoon zitten en doen net alsof ze niks horen. Maar heb ik hier geen last van, want er zijn maar een paar lege plekken. Ik zal iets van mezelf vertellen. Kort, want het gaat in de preek niet om de spreker, maar het gaat om wat anders. Ik ben een bijzonder geval, maar dat zijn jullie ook allemaal. Maar het bijzondere aan mij was, toen ik bijna 18 werd, kreeg ik verkering met een lieftallige dame die daar in het roze zit, Nicole. En ik had tot die tijd nog nooit van de Adventkerk gehoord. Nog nooit. Ik wist wel het nodige van de Bijbel, want ik was in een Nederlands hervormd gezin opgegroeid. We gingen elke zondag naar de kerk. Maar zoals mijn kleinzoon dat dan zegt, als hij ergens geen zin meer in heeft, ik was er wel een beetje klaar mee, met die kerk. Dus toen ik ging studeren in Twente, zo ben ik in Twente beland, want ik woonde in Groningen, in de buurt van Groningen. Toen ik in Twente ging studeren, dacht ik, mooi, dat hebben we gehad, dat gedoe met die kerk. En toen kreeg ik, God heeft af en toe een vreemd gevoel voor humor, toen kreeg ik verkering met een Adventist. Weet je dat dat best wel even schrikken was, als je beseft wat dat is? Dat is wel even wat zwaarder dan Nederlands hervormd. En ze was ook al gedoopt, dus ze was niks meer aan te redden. Ze was al gered. En ik zat in die tijd bij een technische studie, ik zal het noemen hoe het heette, technische natuurkunde. Nou, veel technischer kan het niet worden. Exacte wetenschappen was ik aan het studeren. Ik geloofde helemaal niks meer van God. Ik was, zoals daar staat, evolutionist. Ik geloofde in de evolutie. En ik kwam de eerste avond bij mijn schoonvader op bezoek. Nou ja, bij mijn vriendin, maar daar zat mijn schoonvader helaas ook. En we kregen het over de Bijbel. En wat zegt die man? Ik neem het hem nog kwalijk hoor. Wat zegt hij? Als je de eerste bladzijde van de Bijbel dichtlaat, laat dan de hele Bijbel maar dicht. Nou ja, het was wel een duidelijke boodschap. Maar ik vond hem niet zo leuk. Maar ik wilde wel mijn vriendin houden. En toen heb ik besloten om mij wat te gaan verdiepen in het Adventisme. En dat is een driest avontuur geworden. En ik heb er 10 jaar over gedaan voordat ik uiteindelijk een keer gedoopt wilde worden. 10 jaar. Dat is belachelijk lang, vind ik achteraf. Maar het was zo. Mijn avontuur met het Adventisme begon heel veel lezen. Gesprekken met de predikant in Enschede, was toen broeder van de ploeg. En die was zelf ook niet als Adventist opgegroeid, dus die begreep een beetje in welke fase van mijn leven ik zat. En ik was maar kennis als een spons aan het opzuigen. En weet je wat met kennis is? Dat doet hier wat. Maar kennis is ook maar kennis. En omdat ik natuurkunde studeerde, begreep ik ook wel dat kennis relatief is. In natuurkunde is het zo dat je met modellen werkt. Dus je probeert wat in de werkelijkheid zich afspeelt, probeer je te begrijpen door er een model van te maken. Dan ga je allemaal experimenten doen. En als de experimenten bevestigen dat het model klopt, dan zeg je het model klopt. En als het niet klopt, dan moet je een nieuw model bedenken. Maar je weet dat het modellen zijn. Het is niet echt. Het is een voorstelling van hoe het zou kunnen zijn. En broeder van de ploeg zegt, laten we eens een keer het over een andere boeg gooien. Neem nou eens als model dat de schepping wel het werk van God is, als model. En ga eens vanuit dat perspectief redeneren. Nou, ik heb met hem een aantal trajecten doorlopen en dat is prima. Maar als je dan in een kerk komt, dan ga je ook relaties opbouwen. En dat heeft positieve en negatieve effecten. U kunt het zich niet voorstellen, maar toen ik voor het eerst in de kerk kwam, toen had ik haar tot op mijn schouder. En omdat ik toen nog heel veel voetbalde, op zaterdag, had ik vaak dat haar in een paardenstaart, want anders had je er maar last van. Waar is de tijd gebleven? Maar ik kwam in de kerk een van de eerste keren en een zusje die achter me zat, die begon aan mijn haar te trekken. Ik denk, die is gek. Maar dat zijn dingen die maak je dan mee. Ik kwam voor het eerst in de gemeente Groningen. Ik heb het laatst nog verteld toen ik daar preekte. En ik kwam daar binnen met mijn vriendin, nog steeds vriendin. En er komt een zuster op me af en die zegt, broeder, hoe lang bent u al in de waarheid? Ik denk, waar heeft dat mens het over? Een aantal van jullie zegt dat wat. Het zei me helemaal niks. Maar je gaat relaties opbouwen. En er was een broeder in de gemeente Enschede. En die had een technische achtergrond. Dat vond ik een pluspunt gezien mijn studie. En het was een hele nuchtere gelovige. Maar hij was wel heel gelovig. En aan hem kon ik me optrekken. Ik zal zijn naam noemen, hij is overleden, maar sommigen kennen hem misschien. Jelle Keizer. Geweldig dat je zo iemand dan tegenkomt. Ik had hem nodig. En later ben ik andere mensen in de kerk tegengekomen die begrepen in wat voor traject ik zat en die me konden helpen. En je hebt broeders en zusters nodig om verder te komen. Maar niet alleen. Op een gegeven moment ga je, als je kennis gaat verzamelen, ga je ook over de kerk, ga je op een gegeven moment ook verhalen lezen in de Bijbel. En dan kom je erachter dat er ook heel veel verhalen staan in de Bijbel die helemaal niet over kennis gaan. Maar die gaan over hoe je God kunt ervaren in je leven. En dat je God kunt ervaren in je leven. En dat God ingrijpt in levens. Ik was een jaar getrouwd ongeveer, nog heel jong. We zijn heel jong getrouwd, Nicole en ik. En toen kreeg ik, terwijl ik op zondag voor de studie moest ik iets doen op de Universiteit Twente. En ik rijd daar weg met het autootje wat we hadden en ik knal zo tegen een boom aan. Achteraf zeg ik, God heeft op dat moment ingegrepen. God heeft me op dat moment stopgezet. En dat gebeurde letterlijk, want ik had een zware hersenschudding en nog wat andere narigheid. En ik kon 3-4 maanden niet studeren, want ik kon me niet concentreren. En soms heb je dat dus nodig, dat God je even tot de orde roept. Dat is niet leuk, maar je hebt het wel nodig. En er zijn andere momenten geweest dat ik ineens dacht van, ik ervaar iets van God. Ervaren. Ik heb daar met mijn zoon discussies over gehad. Mijn zoon is als adventistisch kind opgegroeid en op een gegeven moment merkte je, het geloof raakte hem niet. En waarom raakte het hem niet? Hij maakte geen ervaringen met God. En dat is jammer als je dat mist. Als je dat aspect mist, dan kun je nog zoveel kennis hebben, maar je hebt ervaringen met God nodig. En mensen ontmoeten en God ontmoeten, relaties opbouwen, dat is heel belangrijk in het leven. Maar ik ben op een gegeven moment gedoopt. En hoe kwam dat nou? Ik ben gedoopt omdat er in een nacht van Sabbat op zondag iets met me gebeurd is. En ik weet niet eens wat. Ik weet het niet. Maar ik werd zondagmorgen wakker. En ik zei tegen mijn vrouw, ik ga Henk Koning bellen, ik wil gedoopt worden. Dat is een hele bijzondere ervaring. Ik had ineens de volle overtuiging dat ik kind van God wilde zijn en dat ik adventist wilde zijn. En de Sabbat ervoor had ik dat gevoel nog helemaal niet. Ik heb God die nacht ontmoet. Alleen het is zo jammer, ik heb er niks van gemerkt. Ik heb wel de uitwerking gemerkt. Maar ik had hem zo graag echt willen ontmoeten. En ik wil jullie vandaag 4 voorbeelden geven van mensen die God echt ontmoeten. En als we dat met elkaar kort besproken hebben, gaan we aan elkaar de vraag voorleggen. En wat geldt er dan voor ons? Kunnen wij God ontmoeten? En zo ja, wat voor effect heeft dat? De titel van de preek is dus ook verder, als je God ontmoet. En dat staat boven elke dia. En dat zijn er niet zo gek veel. Ik heb met jonge lui van jullie leeftijd, heb ik in Enschede een keer wekenlang op Sabbat, hebben we in plaats van de Sabbatschool, hebben we de film bekeken, het Evangelie van Johannes. Wie kent die film? Dat is een prachtige film. Alleen weet je wat de ellende is bij Adventisten? Die zeggen dat hij niet bijbelgetrouw is. En er zijn delen van de film die zijn duidelijk niet 100% bijbelgetrouw. Maar er was 1 scène in die film. En die heeft mij toen heel erg geraakt. En ook die jonge lui. Het is een wat triest verhaal dit eigenlijk. Johannes de Doper, die wist met welke opdracht hij op de aarde rondliep. Maar Johannes was een succesvol prediker. Hij had aanhangers. Ja, een groep mensen om hem heen die met hem meetrokken. Maar op een gegeven moment gaat Jezus aan zijn werk beginnen en dan ontstaat er bijna een soort concurrentiestrijd tussen Johannes en zijn neef Jezus. En dat heb je net kunnen horen in de tweede schriftlezing. Discipelen van Johannes, die zien Jezus. En wat doen ze? Heeft gehoord? Ze laten Jezus in de steek en ze laten Johannes in de steek en ze lopen zo achter Jezus aan. En ze hebben in beeld gebracht, dat vond ik knap. Ik heb lang les gegeven bij een opleiding waar we veel met beeld bezig waren, met camerabeeld, met fotografie. Maar ze hebben prachtig in beeld gebracht dat die 2 mannen, waarvan er maar 1 bij naam genoemd wordt, Andreas, dat die Jezus ontmoeten en hebben ze ingezoomd op die gezichten van die mannen. En dat zijn dan echt goede acteurs. En dan zie je wat het met hen doet op het moment dat ze beseffen dat dat Jezus is. Als mensen iets meemaken, dan kun je dat in hun gezicht zien. Nou, hier kun je zien, ze zijn eigenlijk totaal ontredderd. Want waar ze altijd over hebben horen praten, de Messias, zien ze ineens. Ze zien hem in levende lijven. En ze volgen hem en ze hebben hem nooit meer in de steek gelaten. Nou ja, mensen die de Bijbel goed kennen, die zeggen, nou, er zijn wel wat momentjes dat ze misschien toch wel even in de steek lieten. Maar in principe hebben ze een keuze gemaakt. Ze ontmoeten Jezus, ze herkennen Jezus en ze gaan tegen anderen zeggen, wij hebben de Messias. Wat komt er dan achteraan? Ontmoet. Geweldig om de Messias te ontmoeten. En ze gooien hun hele leven overhoop. Ik vind het een prachtig voorbeeld. We gaan straks ons natuurlijk afvragen of wij dat ook zouden doen. Kun je nu alvast over gaan nadenken. We gaan naar een tweede verhaal. Mozes. Ik heb het kinderverhaal wat ingekort in de zin van alleen wat essentie verteld. Je hebt daarna wat meer details gehoord. Maar het gaat bij het verhaal van Mozes om hetzelfde. Mozes ontmoet God. God ontmoet Mozes. Waarom zou God nou zich verstopt hebben in een brandende braamstruik? Of een brandende struik? Stom mal. Had toch wel anders gekund. Ik denk, maar ik weet het niet zeker, ik denk dat God een methode heeft gekozen waarvan hij wist, dat komt bij Mozes aan. Mozes was een natuurmens geworden. Van oorsprong natuurlijk niet, maar hij was een natuurmens geworden en hij zag wat in de natuur en hij reageert erop. En Mozes krijgt inderdaad een enorme klus. En ik snap dat hij er bang voor was. Hij had wat op zijn kerfstok in Egypte. Tegenwoordig is het zo, als je vandaag wat doet, weet morgen de hele wereld, zeker als je op Facebook zit en aanverwanten. Maar de tamtam ging denk ik in die tijd ook wel rond. Vroeger was het zo in de Adventkerk, als er vandaag wat gebeurde in de dienst, dan was morgen in heel Nederland bekend zonder dat we internet hadden. We noemden dat ook de Advent-tamtam. Er werd 's middags gebeld en er werd, weet je wel wat die broeder toen gezegd heeft? Dat waren vooral de telefoontjes die gepleegd werden. En we letten goed op elkaar. Maar Mozes wist dat er nog een schuld lag in Egypte. Misschien was hij er wel bang voor, dat er nog mensen wisten dat wat hij daar had uitgespookt, dat hij daar iemand had vermoord. Maar hij laat zich door God overtuigen. Het lijkt een beetje op het verhaal wat we ook wel in de Bijbel lezen, dat het onderhandelen met God, hè, dat zijn jullie waarschijnlijk wel vaker tegengekomen, dat mensen onderhandelen met God. Je ziet dat Mozes onderhandelt. En hij verliest het spel. Hij verliest het spel omdat God altijd een paar zetten verder denkt dan wat wij als mens kunnen. En God, die weet Mozes aan het werk te krijgen. Doordat hij hem ontmoet en doordat hij hem aanspreekt op een manier die Mozes nodig heeft. En als God hem roept, dan zegt Mozes, hier ben ik. Hij herkende dus de stem van God. Hoe kun je nou de stem van God herkennen? Als je God nooit gezien hebt, hoe kun je nou de stem van God herkennen? Dat is een tweede vraag waar jullie voor straks over moeten nadenken. Hoe kun je de stem van God herkennen? Maar Mozes pakt zijn taak op. Wat zal hij er later een spijt van gehad hebben? Denken jullie niet? Hij dacht misschien, nou ja, weet je, Egypte naar het beloofde land. Dat kun je toch wel in een paar maanden, kun je dat met zo'n volk, kun je dat wel afleggen. En ze waren ook best wel, ze hebben wat vreemde, als je dat naleest, hebben ze wat vreemde omwegen bewandeld om er te komen. En ze zijn er ook helemaal niet gekomen, de mensen die het land uit Egypte uitgingen. Want ze kwamen in opstand tegen God. En nou ja, jullie kennen het verhaal, God heeft nog wel rigoureuze maatregelen met die generatie genomen. Mozes is er zelf ook niet gekomen. Voor mezelf een van de moeilijkste te accepteren feiten in de Bijbel. Mozes die zich zo voor God heeft ingezet en voor zijn volk. Die één keer uit de bocht vliegt. En eigenlijk zou je denken, hij had het wel elke dag kunnen doen. Maar hij vliegt één keer uit de bocht en hij mag niet het beloofde land in. Maar Mozes, die ook geleerd heeft om te luisteren, niet alleen naar God. Mozes had een wijze schoonvader. En hij heeft 40 jaar met zijn schoonvader is die schaapsherder geweest. En we weten niet wat de invloed van die schoonvader is geweest. Maar als Mozes eenmaal met het volk Egypte uit is, en we noemen dat een volk, maar het was gewoon een zootje ongeregeld, die nog van alles moesten leren. En alles wat mis kon gaan, ging mis. En Mozes had het gevoel dat hij alles onder controle moest houden. En dan komt zijn schoonvader een keer op bezoek. En die schoonvader zegt tegen Mozes, dat mogen schoonvaders doen. Jij bent gek. Het staat niet letterlijk in de Bijbel, maar hij zegt het wel. Mozes, je doet dat helemaal verkeerd. Je wil alles zelf doen. Voordat het woord bestond, was Mozes al op weg naar een burn-out. Hij wilde alles zelf doen. En dan zegt zijn schoonvader, doe het anders. Ga het volk organiseren. En dan staat er heel mooi hoe dat allemaal georganiseerd wordt. En hij zei later, in onze tijd zijn de mensen beroemd geworden dat ze op een gegeven moment bedachten dat als je een groot bedrijf had, dat je dat beter in eenheden van 50 kon verdelen. Nou, het is redelijk bijbels om dat te doen. En Mozes leert op een gegeven moment delegeren en Mozes leert daardoor ook te overleven. Maar hij heeft een zware gang te gaan en gelukkig heeft God hem vanaf de berg, heeft hij hem het beloofde land laten zien. 40 jaar op pad zijn als je al 80 bent. Ik ben 66, ik denk nu wel eens af en toe, oh, wat een zware klus. Laat staan als je zo oud bent, dan is dat. God geeft hem de kracht en God geeft hem de energie en God geeft hem ook uiteindelijk het succes. Ik kom bij een derde, vind ik de mooiste. Samuel, dat vind ik nou echt een ontroerend verhaal. En dat vind ik nou echt ook een verhaal, dat moeten voorgangers goed lezen. Ken je het verhaal? Ik hoop het, dat je het kent. We gaan het niet lezen, dat moet je zelf doen. Wie is Hanna? De Adventisten stonden altijd bekend als de mensen van de kennis. Wie is Hanna? Ja. 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 In dit verhaal is Hanna een vrouw van Elkana. En het is de lievelingsvrouw. En dat klinkt al niet goed als je de lievelingsvrouw bent. Want als je de lievelingsvrouw bent, dan is er schijnbaar ook nog een andere vrouw. En er is een andere vrouw. En als je goed luistert, dit verhaal komt vaker in de Bijbel voor. Niet over deze. De lievelingsvrouw kan geen kinderen krijgen en de andere vrouw krijgt kinderen. Moet bekend voorkomen. Daar kan alleen maar narigheid uitkomen. En er komt dus ook narigheid uit. En Hanna is verdrietig. En als je verdrietig bent, dan heb je een schouder nodig om uit te huilen. En ze denkt die schouder te kunnen vinden in de tempel. In de gemeente. Nou, dat wordt een denderend succes. Want ze zit daar te bidden. En tijdens het bidden, pas op hoor, als je in slaap valt, dan laten we je liggen. Ze zit te bidden, maar ondertussen, tijdens dat intense gebed, moet ze huilen. En de priester, en wie is dat? Eli, die ziet dat en die geeft haar een uitbrander. En die zegt tegen haar, hoe kun je nou midden op de dag dronken zitten zijn? Nou, dat was nou echt een herder. Dat is nou echt een predikant zoals je die altijd hoopt te hebben. Iemand, als je even in de problemen komt, dat die zegt van, doe niet zo stom. En dan legt ze het verhaal aan Eli uit en Eli zal zich geschaamd hebben. Want ze blijkt helemaal niet dronken te zijn, ze blijkt kapot te zijn van verdriet. Ken je dat gevoel? Kapot zijn van verdriet. Het is goed als je het een keer meemaakt, het is nog veel beter als je het later over kunt vertellen. En Eli en Hanna, die bespreken de situatie waarin zit. En Eli, moet je ook lef hebben, die belooft, jij zult zwanger worden. En zij belooft, als ik zwanger word, zal ik het kind aan God wijden. En ze wordt zwanger en ze krijgt het kind En ze speent het kind, zoals zo mooi in de Bijbel staat. Hè. Dus ze heeft hem een poosje onder haar hoede. En op een gegeven moment beseft ze dat het kleine kind, als het aan God gewijd kan worden, moet worden. Dan moet het naar de tempel. En dan brengt ze het naar Eli. Hoe kun je zo stom zijn om een kind naar Eli te brengen? Eli heeft 2 kinderen. En er is helemaal niets van die kinderen terechtgekomen. Ze deugen voor geen cent. En uitgerekend aan zo'n man ga je je kind toevertrouwen. Of hij heeft geleerd van zijn eigen kinderen, of God geeft een bijzondere genade. Maar Eli groeit daarop en het gaat goed. En Eli ligt op een gegeven moment in bed en die hoort een stem. Sorry, Samuel, jullie letten goed op, dat moeten we hebben. Die hoort een stem en wat gebeurt er? Hij denkt, oh, Eli roept me. Laat ik maar eens naar Eli toe gaan in de nacht of in de avond. En hij gaat naar Eli. Eli zegt, ik heb je helemaal niet geroepen. En dat herhaalt zich een paar keer. En dan denkt Eli op een gegeven moment. Ik maak niet voortdurend fouten. Let op. Dan denkt Eli op een gegeven moment. Hier is meer aan de hand. En dan zegt hij tegen Samuel. Samuel, als je die stem nou weer hoort, dan moet je wat zeggen. En weet je wat hij moet zeggen? Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Nou, Samuel gaat naar bed. En je hoort die stem. En op dat moment is hij zo van slag, dat hij heel wat anders zegt. En het klinkt ineens veel minder eerbiedig. Ik heb het niet voor niks doorgestreept. Hij zegt ineens, spreek. Dat klinkt nogal bevelend. Uw dienaar luistert. En dan moest je tegen elkaar zeggen, spreek, Heer, uw dienaar luistert, of spreek, uw dienaar luistert. En hij vergeet even met wie hij aan het praten gaat. God is een merkwaardig God, want waarom moet hij nou zo'n vreselijke boodschap die hij aan Samuel vertelt, namelijk dat de zonen van Eli zullen komen te overlijden en dat ze geen priester zullen worden, waarom moet hij dat nou aan een jong kind vertellen? En dat jonge kind moet vervolgens met die boodschap naar Eli. Maar het gebeurt. En wat hij voorspelt in naam van God gebeurt ook. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Ook weer eentje om te onthouden voor straks. De laatste. Dit is het verhaal van Saulus. Hoe is het hier in deze gemeente? De gemeente Enschede hebben nogal wat zusters problemen met Saulus. En ook later met Paulus. Ze vinden het eigenlijk een beetje een vervelende, nare man. Dat is hier vast niet zo, hè? Hele sympathieke gozer, die Paulus. Kijk, Paulus was, ook toen hij Saulus heette, dat was iemand, die kon je ook op een klus sturen. Die ging ervoor. Die was enorm gemotiveerd. Die geloofde in wat hij deed. Maar hij heeft wel iets bijzonders meegemaakt. Hij heeft op een gegeven moment meegemaakt dat een van de mensen die hij vervolgde, iemand die echt heel bekend was, Barnabas, dat hij gestenigd werd. En daar was hij bij. Misschien heeft hem dat toch geraakt. In ieder geval, hij gaat op een gegeven moment naar Damascus. Waarom gaat hij naar Damascus? Hij heeft papieren nodig om de christenen nog wat beter te kunnen vervolgen daar. Hij heeft als het ware een mandaat nodig om christenen te kunnen vervolgen daar. En hij gaat naar die plaats toe. En voordat hij er is, wordt hij getroffen. Ja, hij wordt misschien niet getroffen door de bliksem, want dan ben je meestal dood. Maar hij wordt door een fel licht getroffen. Hij wordt blind, hij valt op aarde. En wat gebeurt er dan? Nou, hij hoort een stem. Weer een stem. En die stem zegt, waarom vervolg je mij? En hij geeft antwoord. Hij geeft antwoord. Je kunt de stem ook negeren, maar hij geeft antwoord. Wie bent u, Heer? Dus hij heeft wel in de gaten, hier is iets bijzonders aan de hand. En wat zegt Jezus dan tegen? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Wow.
ik ben Jezus die jij vervolgt. En die Jezus die spreekt tot hem. En dan doen we net of Saulus van het ene moment op het andere moment bekeerd is. En dat hij op dat moment dat hij door het licht getroffen wordt, dat hij meteen Paulus is. Maar Saulus heeft tijd nodig. Hij heeft tijd nodig om tot zichzelf te komen. En heeft tijd nodig om met zichzelf in het reine te komen. En heeft tijd nodig om met de andere christenen in het reine te komen. Als hier nou iemand binnenkomt die altijd de Adventisten vervolgd heeft. En dat maken wij niet zo mee. Hè? Maar er zijn natuurlijk landen waar Adventisten leven waar dat echt gebeurt. Waar mensen echt vervolgd worden. En er komt zo'n vervolger binnen. Staan we dan allemaal te applaudisseren van, ha fijn, daar ben je eindelijk. Paulus werd gewantrouwd door alle anderen. Wat een setting om te moeten werken. Het is niet voor niks dat hij buiten Jeruzalem en buiten de Joodse omgeving dat hij aan het werk is gegaan. Hij was kansloos bij de anderen. Maar God had hem nodig. En God weet hem te raken. 4 voorbeelden van mensen die geraakt worden door God. En nou zijn wij aan de beurt. Ik heb het in 2 andere gemeentes gevraagd. En ik vind het heel moeilijk deze vraag te stellen. Maar doe toch. Wie van jullie heeft God in welke vorm dan ook ooit ontmoet? Steek je hand eens op. Harderwijk, jullie scoren laag. Wie heeft God ontmoet? Misschien moet ik, ja. Je hebt het echt zo ervaren? Heeft het veel met je gedaan? Heel veel. Ik zag daar ook iemand. Heeft het veel met je gedaan? Heel veel. Ik wens toe dat iedereen vroeg of laat in zijn leven God ontmoet. Ik heb God ontmoet, alleen ik was me niet zo erg bewust van. Maar hij heeft iets in mij veranderd. En dat wens ik natuurlijk iedereen toe, dat zoiets. Want God is een God die mensen nodig heeft. Ik heb het een beetje oneerbiedig gezegd. God zoekt grondpersoneel. Mensen die gewoon voor hem aan het werk gaan. Je zag dat met het zendingsverhaal net. Ik vond dat ontroerend. Mensen die aan het werk gaan, omdat ze zich geroepen voelen, omdat ze gemotiveerd zijn, en ze houden in een gehuurd gebouw een dienst, en er komt niemand. Er komt niemand. Nou, ga dan maar door. Ja, ze gingen door. Want God zoekt grondpersoneel. Wat heb je daarvoor nodig? Om God te ontmoeten heb je sensoren nodig. Want God werkt op een hele simpele manier. Hij weet hoe wij in elkaar zitten. Je hebt ogen, je hebt oren, je hebt een huid. Nou, wat hebben we allemaal nog meer? Tastzin. En God gebruikt ons als mens. Hij weet hoe we in elkaar zitten en hij weet hoe hij ons kan ontmoeten. Ons kan aanraken. En het mooie is, hij weet ook welke sensor van u op scherp staat. En hij weet ook, weet hij dat? Ja, hij weet ook wat uw interesses zijn. En in welke richting u open staat voor zijn aanraking. Mozes in de natuur, Samuel in de tempel, de discipelen, omdat ze daar rondliepen met iemand die al veel van het evangelie verteld had. En Paulus, omdat hij zijn karakter volgend de strijd aanging. Alleen sensoren op scherp staan is niet voldoende. U moet een groot geloof hebben. Kun je dat dan meten? Kun je een geloof meten? Of het groot of klein is? Of dat het middelmatig is? Nou, ik durf wel te beweren dat u zelf weet of u een groot geloof heeft. Of dat u een beetje half gelooft. Het kon nog wel eens in de tijd van Reinder geweest zijn toen hij voorzitter was. Maar het kan ook nog daarvoor geweest zijn. Ik denk dat het nog daarvoor was. Waar een Uniecongres. En broeder van Ossane, Karel. Die zei op een gegeven moment. Geacht aanwezigen. Als voorzitter van de Unie. Heb ik er belang bij dat ik van alle leden in Nederland de kwaliteiten ken. Wat voor capaciteit heeft iedereen? Want als ik dan een klus heb op de Unie, dan hoef ik alleen maar op een knop te drukken en dan komen er zo'n 10 namen naar voren en dan kan ik zo 10 namen kan ik benaderen om voor die klus. En dat klonk heel erg redelijk. En toen gebeurde iets, ik zal het nooit vergeten, en het heeft mij diepe indruk gemaakt. Toen stond er een broeder uit Zeeland op en die broeder zei, broeder van Ozane is een prachtig plan, maar vanaf nu ben ik kansloos. Want mijn cv is waardeloos. Ik heb geen opleiding. Ik heb geen geweldige functie. Ik heb geen geweldige kwaliteiten. Hij zegt, oh ja, één. Maar die zult u wel niet in beeld brengen. Ik heb een heel groot geloof. Ik vond dat toen zo indrukwekkend. Ik heb van dat hele Uniecongres niks onthouden, maar dit wel. Soms is het sowieso verstandig om heel veel van het Uniecongres te vergeten, maar daar hebben we het nou even niet over. Maar dat iemand zegt van, ik heb een heel groot geloof. En dat hij dan ook tegen de leider van de kerk zegt, maar dat brengt u niet in beeld. Een groot geloof. God heeft mensen met een groot geloof nodig, omdat hij ze vaak opdrachten geeft die ver boven ons patroon uitgaan van wat wij denken te kunnen. Dat gebeurt ook bij verkiezingen in de gemeente. Mensen worden soms gevraagd en dan zeggen ze, hoe kun je dat nou aan mij vragen? Er zijn 10 anderen die het beter kunnen. Ja, maar als nou zo'n benoemingscomité gebeden heeft, en dat doen ze, dat kan ik u garanderen. Als zo'n benoemingscomité bidt en er komt een naam bovendrijven, en dat is iemand waarvan niemand het verwacht, dan wordt zo iemand gevraagd. En ik heb van mensen bij mij in de gemeente gehoord dat ze dachten dat ze iets niet konden en dat ze van God de kracht kregen om het voor elkaar te brengen. Ook indrukwekkende verhalen. Het gebeurt. Maar je hebt een groot geloof nodig. Het derde wat je nodig hebt, dat is misschien nog wel de lastigste. Bent u bruikbaar? Je kunt elke nacht op je knieën liggen, Heere God, spreek tot me. Maar als je dan vervolgens tot je spreekt en je denkt van nou, het is wel goed, ik ga wat anders doen. Als je dus niet beschikbaar bent. Wat u er ook van vindt van Ellen White. Maar Ellen White heeft getuigd dat voordat zij geroepen werd als profetes, dat er een ander meisje is gevraagd. En die wilde niet. En toen is het Ellen White geworden. Want die wilde wel. Bent u beschikbaar? Bent u bruikbaar? Het is makkelijk om te zeggen van, als God mij roept, dan doe ik het wel. Maar als God je werkelijk roept, doe je het dan? Doe je het echt? Laatste. Ja, dat vind ik zelf de moeilijkste. Altijd het gevoel hebben dat je twee heren dient. Waarom hou ik preken? Doe ik dat om God te verheerlijken, of doe ik dat omdat ik dat toch ook wel leuk vind? Dat is voor mijzelf een hele lastige. Want ik vind het leuk, maar ik moet wel beseffen, het gaat niet om mij. Het gaat om God. En dat is met elke taak in de kerk. Soms heb je het gevoel dat je, ook al doe je het voor de kerk, dat je toch twee heren dient. En daarvoor staat hier, kunt u zichzelf wegcijferen. Daarmee bedoel ik niet dat alles wat je leuk vindt, dat dat vanaf nu verboden is. En dat alles waar je tegenop ziet, dat je dat nou ineens moet gaan doen. Want God kent je. En God zal ook vaak je op een manier dingen vragen die bij je passen. Maar dan nog, zelfs als het bij je past, ben je er bewust van dat je in dienst bent van. En dat je dus dienstbaar bent. Naar je broeders en zusters, naar de kerk, naar de Unie, dienstbaar zijn. En altijd een mijl verder gaan dan je van nature zou kunnen. Ik zeg niet dat alle Adventisten zich over de kop moeten werken. Dat is ook niet verstandig. Dus je moet wel gezond kunnen blijven. Maar kun je jezelf wegcijferen? Als je nou die vier dingen nog een keer overziet, en als iedereen al wat langer rondloopt in zijn leven, dan kan hij er misschien nog wel 30 bijvoegen, 30 punten. Maar hier staan wat condities waardoor je voor God bruikbaar bent. En God zoekt bruikbare mensen. En die zitten ook in deze zaal. En die zitten misschien niet te popelen om aan het werk te gaan. Maar God zit wel te popelen om je aan het werk te zetten. En daarom, en dat is het laatste wat ik jullie wil meegeven. Als je aan condities voldoet en als je in principe een strijder voor God kunt zijn, pas dan maar op. Want als je God ontmoet, verandert je leven volkomen. En er zaten hier mensen in de zaal die hebben het ervaren. Dan verandert je leven volkomen. En dan wordt je leven niet per definitie mooier of rijker, maar het wordt zinvoller. Je leven wordt gericht op andere mensen het evangelie vertellen. Je leven wordt gericht op jezelf wegcijferen. Ik wens jullie allemaal zo'n ontmoeting met God. Wens ik je toe. Amen.